Mijn eerste bezoek aan het British Museum herinner ik me heel goed. Het is een plek die sindsdien bijzonder vertrouwd en belangrijk voor mij is geworden. Ik was een jonge non en studeerde voor mijn toelating tot de universiteit. Mijn mentor had me gezegd een kijkje te gaan nemen bij de tentoongestelde manuscripten. In die tijd was de British Library in het museum gehuisvest en vol verwondering bezag ik hier de handgeschreven teksten van Wordsworth, Coleridge en Keats. De directe aanwezigheid was bijna schokkend, de tijd leek te zijn gestold. Ik keek naar het moment waarop deze gedichten, die inmiddels een deel van mezelf waren geworden, waren ontstaan. Ik wilde de manuscripten niet analyseren, ik wilde gewoon in hun aanwezigheid zijn. Het was een soort eenwording. Mijn reactie klinkt misschien extreem, maar ik was geen gewone museumbezoeker. Meer dan 4 jaar had ik in een klooster geleefd, volledig afgesloten van de buitenwereld. We ontvingen geen nieuwsberichten. Bij wijze van uitzondering kregen we te horen over de Cuba-crisis van 1962, maar onze superieuren vergaten het ons te vertellen toen die voorbij was, waardoor we 3 weken lang angstig in afwachting waren van het Armageddon. 4 jaar lang had ik geen televisie gekeken, geen films gezien, geen kranten gelezen. Ik had geen flauw benul van de sociale revolutie van de jaren 60. Terwijl ik de manuscripten bestudeerde, gehuld in mijn allesomhullende religieuze habijt, leek ik meer op een in afzondering levend Victoriaans meisje dan op een jonge vrouw uit het midden van de 20e eeuw. Wanneer ik tegenwoordig zie hoe museumbezoekers de grote reliquieën uit het verleden tegemoet treden, merk ik dat ze niet alleen willen kijken, maar foto's willen maken. Anders dan mijn jongere ik lijken ze niet alleen in contact te willen komen met bijvoorbeeld de steen van Rosetta, maar proberen ze die op de een of andere manier tot hun eigendom te maken, alsof die steen pas echt voor hen bestaat als ze er een virtuele kopie van hebben. Zijn de veranderingen die ik in de loop van 60 jaar heb meegemaakt, zelfs bij zo'n kleine waargenomen actie, geen afspiegeling van onze veranderde relatie met de natuur? We lopen op een plek van extreme schoonheid, terwijl we in onze telefoons praten of door sociale media scrollen. We zijn aanwezig, maar eigenlijk afwezig. In plaats van contemplatief aan een rivier te zitten of vol ontzag naar een bergketen te staren, nemen we obsessief de ene na de andere foto van het uitzicht. In plaats van het landschap een intieme plaats te geven in onze geest en ons hart, nemen we afstand van de natuur die langzamerhand een gesimuleerde werkelijkheid wordt. Ons stadse leven en de alles absorberende technologie hebben ons vervreemd van de natuur, waardoor zelfs de prachtige films van David Attenborough er niet in slagen ons tot in de diepste kern te bereiken. Sommigen van ons zijn zich sterk bewust van het gevoel van vervreemding en verlies, maar het is geen recent verschijnsel. De romantische dichters van wie de manuscripten in de British Library mij met zoveel verwondering vervulden, treurden al over onze verbroken relatie met de natuur. William Wordsworth, 1770-1850, herinnerde zich de heldere visie op de wereld die hij als jongen had gekend, maar die hij als volwassene was kwijtgeraakt. Er was een tijd dat weide, bos en beek, de aarde en alles wat ik zag, mij leek gekleed in hemels licht, de glorie en de frisheid van een droom. Het is nu niet zoals het ooit was. Keer tot waar ik maar ga. Bij nacht of dag, de dingen die ik zag, zie ik niet meer. Hij is zich nog steeds bewust van de schoonheid van de natuur, maar weet dat er een glorie van de aarde is verdwenen. Hij ziet een boom en een veld die beide spreken van iets wat er niet meer is. Waarheen is de dromerige glans vervlucht? Waar is nu de glorie en de droom? Op mijn eigen bescheiden manier herinner ik me iets soortgelijks. Ik ben eind jaren 40 opgegroeid op het ongerepte platteland van Worcestershire en herinner me nog goed dat ik mijn verbaasde ouders probeerde te vertellen over iets wat ik poetsch noemde. Er was geen woord dat ik kende voor wat ik me herinner als een vreemde maar onweerstaanbare helderheid in de bossen en lanen bij ons huis, die ik mijn volwassen metgezellen niet kon doen zien. Ze meenden dat ik dacht aan de feeën die in mijn verhalenboeken stonden afgebeeld, maar het was meer een onpersoonlijke, allesomvattende schittering. Toen ik eenmaal naar school ging om te worden ingewijd in het rationele wereldbeeld dat het moderne leven beheerst, ervoer ik net als Wordsworth: het licht en de glorie sterven weg en vervagen in het licht van de gewone dag. Maar onze veranderde relatie met de natuur is niet alleen een esthetisch verlies. Al vele jaren raken we steeds meer doordrongen van de schade die we toebrengen aan de natuurlijke omgeving en de mogelijk drastische gevolgen voor het menselijk leven. Weliswaar is het klimaat van de aarde in de loop van millennia voortdurend veranderd, maar tot nu toe was dit altijd een langzaam proces. Nu zijn we getuigen van snelle veranderingen. De temperatuur van de aarde en de zeespiegel stijgen in een alarmerend tempo en dit is volledig te wijten aan menselijke activiteit. We weten dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen kooldioxide vrijkomt in de atmosfeer van de aarde, waar het wordt ingesloten en leidt tot een stijging van de temperatuur van de aarde.